En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Een nachtburgemeester, wel die van Hengelo, zwaait af en blikt terug op een bewogen Amstermijn.
En de mannelijke helft van de Denenkamperbevolking trok met maar liefst 24 trekkers naar het Lutterzand om hol te halen.
Ja, het plan was 50. Het werden er 3 aardbevingsbestendige woningen in het vorig jaar getroffen gebied in Turkije.
En we blikken vooruit op Heerenveen FC Twente.
Het is dinsdag 2 april. Dit is 1 Twente vandaag.
1 Twente vandaag.
Ja, 4 jaar geleden riep Irma Bruggeman bij haar benoeming als nachtburgemeester van Hengelo dat ze zich hard wilde maken voor een Guggenheim museum in de stad. Het was niet zomaar een proefballon, maar een serieus idee en een droom waar ze een paar jaar al voor lobbyt. Hans Bellert sprak met Bruggemans, waarbij hij ingaat op haar droom voor Hengelo, haar motivatie en haar drive.
Irma Bruggeman is al 3 jaar nachtburgemeester hier in Hengelo. Ze is de oprichter, de bedenker van de Mullenwerf. Nee, zo creatief directeur. Ze is organisator van festivals, workshops, verzin het allemaal maar. En langzamerhand komt ze aan het einde van het nachtburgemeesterschap. En ze zit hier nu naast me. Welkom, Irma. Leuk dat je er bent.
Dank je, leuk om er te zijn.
Het nachtburgemeesterschap komt ten einde.
Ja, nog iets meer dan een half jaar, ja.
Dan heb je nog net de tijd om af te maken wat je in gang hebt gezet, denk
precies,
ik zo.
Precies, precies. Nou goed, en dat blijf ik ook wel doen hoor. De Mullenwerf, dat blijf ik doen. Ook al is mijn nachtburgemeesterambt voorbij. Maar ik ga nog wel iets doen voor het einde van het jaar, zeker ja.
Wat ga je doen?
Wat ik heel graag wil en wat ik al 4 jaar promoot en voor lobby is een Guggenheim Museum in Hengelo. In het KMS-gebouw, het oude Stork. Terrein.
Een Guggenheim Museum?
Een Guggenheim Museum, ja.
Dat vind ik wel een torenhoge ambitie.
Ja, dat is het ook. Maar we zijn natuurlijk een stad van de Hengeler Wind. En dat betekent, of eigenlijk de Hengeler Windkracht, hè, zoals Hazemeijer, Dikkers. Dat zijn allemaal mensen die heel groot zijn gegaan. Onze stad kent dat, om daar in dat soort omstandigheden mee te werken. Dus om met grote ambitie, internationale ambitie iets te doen. En aangezien die industrie wegtrekt uit onze binnenstad en onze stad daardoor ook min of meer leegloopt, denk ik dat het goed is om weer zo'n groot ambitieus project in de stad te hebben, waar we als hele streek profijt van zullen gaan hebben.
Ja, nou, hoe ben jij op Guggenheim Museum terechtgekomen?
Dat komt omdat Van de Ende in 2011 in het NRC zei dat Bilbao het Hengelo van Spanje was.
Van de Ende, je bedoelt Joop van de Ende, de theaterproducent.
Ja, die noemde dat als voorbeeld dat Bilbao was ook een grote bloeiende industriestad waar heel veel mensen naartoe trokken en werk hadden. En dat ging op een gegeven moment ook minder. En toen liep die stad leeg. Zij hebben toen een Guggenheim Museum naar hun stad gehaald. En ze hebben de tijd daar enorm mee gekeerd. Dat is echt het mekka geworden van Spanje als het gaat om cultuur en kunst.
Nou, zullen veel mensen het idee bij Bilbao hebben, dat is toch onvergelijkbaar met Hengelo?
Nee, dat is het niet, want Guggenheim wilde ook heel graag bijvoorbeeld al vestigen in Berlijn. Maar omdat op een Guggenheim zo gemiddeld 1,2 miljoen internationale toeristen afkomen, kon die stad dat er helemaal niet bij hebben. Amsterdam zal het er ook niet bij kunnen hebben. Maar Hengelo, precies als tussen Berlijn en Amsterdam in, waar je al enorm veel verkeer hebt van internationale cultuurtoeristen, die kun je nu een goede reden geven om hier uit te stappen. En dan staan ze in feite al bij dat museum. Dus perfect plan, lijkt me zo.
Perfect plan. Dit is het plan dat je al een aantal jaren zeg maar promoot. Ja. En waar je nu met een klap waarschijnlijk een einde aan geeft om het plan levend te houden.
Ja, ik heb al wel een presentatie gehouden bij Tremme, bij de eigenaar van het pand. En ik wil heel graag met de jongens van 1 Twente na de zomer graag een bezoek brengen aan Bilbao. En daar gewoon eens op straat te vragen aan de mensen hoe dat museum de stad veranderd heeft.
En de film die daaruit voortkomt, die wil je gebruiken om hier zeg maar de Hengelo's te motiveren, uit te leggen, te laten zien hoe belangrijk het is.
Ja, precies. Maar ook gewoon op regionaal niveau en op landelijk niveau. Want dat zag je ook in Bilbao. Dat kost ongeveer 10 jaar, die lobby. En als iedereen dan de neuzen dezelfde kant op heeft, ja, dan is het investeren. Ik geloof dat het daar 110 miljoen euro heeft gekost. En dat ze dat in 8 maanden tijd hadden terugverdiend.
Je hebt gewoon een economisch verdienmodel bij u tegen zegt.
Ja, we hebben hier ook de Lange Wemen. Dat kost volgens mij ook 110 miljoen. En dat heb je volgens mij niet zo snel terugverdiend als een Guggenheim Museum.
Hm? We zullen zien hoe dat verder gaat. Nee, jij gaat er nog naartoe, dus daar zullen we nog wat van meemaken. Ik wat er gaat het. Komen. Onlangs was jij ook tot vrouw van Hengelo. Tot één van de mogelijke vrouwen van Hengelo.
Vrouw
van het jaar van Hengelo.
Genomineerd.
Genomineerd.
Ja.
Niet verkozen,
nee.
Wel genomineerd.
Ja, klopt.
Hoe fijn was dat? Hoe belangrijk was dat?
Nou, ik denk dat het heel goed is voor de emancipatie van vrouwen dat er zo'n feest is of zo'n verkiezing is. Ik vond het een eer om met 10 vrouwen genomineerd te zijn, 10 sterke vrouwen. Ik vind het heel mooi dat Carlijn Wolters heeft gewonnen. Zij is een Hengeloze professor in de economie die in Utrecht woont en werkt. En in haar vakgebied werken ongeveer maar 15% vrouwen ten opzichte van mannen. En wordt er ook maar 2/3 verdiend van wat mannen verdienen. En ja, zij maakt zich keihard op internationaal niveau voor de rechten van de vrouwen. En ik vind het dus heel goed en heel mooi dat zij gewonnen heeft en verkozen is.
Ja. Ja, want in het bedrijfsleven waar zij natuurlijk kijk op heeft, is het zo, het verschil tussen mannen en vrouwen is duidelijk waarneembaar. Er is nog steeds een verschil in beloning bijvoorbeeld.
Idiot,
je hebt een glazen plafond.
Nou, het is geloof ik 36% verschil tussen het inkomen van mannen en vrouwen bij dezelfde functie. En daar zijn wij in Nederland echt behoorlijk achter in ten opzichte van een heleboel andere Europese landen, waar dat verschil maar 20% is.
Tegelijkertijd was jij misschien ook wel een goed voorbeeld geweest als je wel had gewonnen, want in jouw sector is er eigenlijk geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Nee, ik ben inderdaad, ik kom uit de culturele sector en in kunstwerkplaatsen Mullenwerf hebben wij 141 deelnemers. En dat zijn zowel mannen als vrouwen en allerlei genders, zou je kunnen zeggen. En daar wordt eigenlijk door iedereen heel veel gelijkheid ervaren. Wij kennen dat niet, dat verhaal wat ik hoorde uit de economische sector bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Je was dus verkozen, genomineerd. Zie je jezelf ook als rolmodel? Wil je dat ook zijn?
Het maakt me niet uit om dat te zijn. Het is niet zozeer een doel van mij. Maar ik ben het eigenlijk doordat ik die Mullenwerf ben begonnen, min of meer geworden. Omdat... De culturele klasse of de creatieve klasse, dat zijn toch vaak solisten die heel erg op zichzelf werken. En doordat ik toch voor de belangen van die vakgroep ben opgekomen, ben ik in feite hun rolmodel geworden. Ja.
En je bent misschien ook wel, als ik het zo mag zeggen, een rolmodel geworden op privégebied. Want jij hebt nogal wat meegemaakt in je leven en je bent daar open over geweest. En wellicht ben je daarmee ook een stimulans of een voorbeeld voor mensen, vrouwen, die soortgelijke problemen hebben meegemaakt.
Ja, dat
klopt.
Kun
je vertellen wat je zoal...
Zo weer in 2011 was dat. Heb ik preventief borst- en eierstamamputatie gedaan. En daar ben ik ook mee naar buiten getreden. En daar heb ik een website voor opgezet. NieuwAmazons.com. Om zeg maar vrouwen over de drempel te helpen als het gaat om preventief borstamputatie te ondergaan.
Waarom wilde je dat doen? Dat over die drempel helpen?
Dat is eigenlijk een beetje spontaan ontstaan. Omdat ik een montage had gemaakt voor mijn nichtjes en mijn dochters. Voor het geval zij ook dat moesten ondergaan.
Je had gefilmd wat je was overkomen.
Ik had eigenlijk het hele proces gefilmd, ja.
Ja.
En dat heb ik heel impulsief online gezet. En het stond nog geen half uur online. En ik werd gebeld door RTL Nieuws en door de krant en door de Linda. En ja, het liep storm. En toen besefte ik ineens, jemig, wat is hier blijkbaar een behoefte aan? En toen voelde ik me eigenlijk ook wel genoodzaakt om daar dan iets meer van te maken dan alleen dat filmpje. En toen ben ik die website begonnen. En die wordt geraadpleegd door vrouwen die dit proces door moeten, ja.
Hoe zwaar was dat?
Ja, dat is heel zwaar, maar doodgaan is zwaarder, denk ik.
Dat was de overweging, hè?
Ja.
Zo simpel eigenlijk.
Ja, ik heb nooit kanker gehad. Maar ik had wel zulke genen dat als ik niks zou doen, dat ik net als mijn oma waarschijnlijk niet, toch met 80% zekerheid niet oud zou worden. Ja.
Jouw oma heeft de leeftijd die je nu hebt niet gehaald?
Precies, nee, die is 54 geworden. En dat is precies zo oud als ik nu ben. Ja.
Dus dat was niet ingewikkeld om het wel te doen, hoe zwaar ook?
Nou, ik heb er wel 7 jaar over gedaan om het toch dan die drempel over te gaan. En wil je toch ook nog graag een kindje? En je hebt allerlei excuses om dat dan toch maar uit te stellen. Maar je bent in feite een tikkende tijdbom. Ik had 80% kans op borst- en eierstokkanker. Dus ik wil mijn kinderen wel graag groot zien worden. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon gegaan.
Nou, kunnen we uit die film opmaken hoe moeizaam en vreselijk dat proces is geweest. Maar je zei ook al, ik zou het wel weer doen. Als ik voor
bij mij
de keuze
zijn er
stond.
Inderdaad wat complicaties geweest. Waardoor ik in totaal denk ik zo'n 17 of 19 operaties heb gehad. Verschrikkelijk. Maar zelfs als ik die allemaal over moest doen, wie zou ik het doen? Want ik heb die 40 jaar erbij. Nee, ik heb nu 2% kans op kanker.
Het leven is jou niet altijd heel goed gezind geweest. In die zin zou je kunnen zeggen.
Ja.
Je hebt ook een zoon die gehandicapt is.
Mijn zoon is inderdaad op zijn hoofd gevallen in precies diezelfde periode. En dat heeft ook 10 jaar zorg aan huis opgeleverd. Ja, dus, dus tussen 2011 en 2021, dat was loodzwaar, zou je kunnen zeggen. En voor mij was dat ook de reden om, toen mijn zoon dan naar het Losse Hof ging, om te zeggen, ik word nachtburgemeester. Want dan kom ik uit die zorgbubbel en dan ga ik weer even lekker in het leven staan en leuke dingen doen.
En 10 jaar heeft jouw leven dan in het teken gestaan van je eigen proces, hè?
Ja, en dan vooral dat van mijn zoon.
En dat van je zoon?
Ja.
Heb je die tijd ook nog kunnen werken?
Ja, je gaat heel erg inzoomen. Eerder ging ik dus naar Hollywood met mijn klompen en ik deed allerlei leuke, gekke dingen. En als er dan zulke ernstige dingen gebeuren, dan ben je heel erg aan huis gekluisterd. Maar toen ben ik macrofotografie gaan doen bijvoorbeeld. Ik ben alle houtnerven die ik maar in mijn tuin had, ben ik gaan tekenen. En daar zag ik allemaal poppetjes in. Dus ja, de gekste, ik heb vlinders ben ik gaan kweken. Dus ik heb eigenlijk een hele rijke wereld gehad, maar gewoon veel meer binnen die 10 meter van je eigen huis.
Letterlijk in de bubbel van je eigen omgeving.
Ja. Ja.
Is dat moeilijk geweest?
Ik probeer toch altijd overal weer een feestje van te maken. Natuurlijk zijn dat moeilijke momenten.
Maar mensen die dat van buiten zien, die zullen zeggen, dat is geen feestje geweest. Dat is gewoon heel naar geweest.
Als je mensen dat voor het eerst vertelt, dan is dat best wel veel om te behappen voor hen. Maar als je kijkt naar mijn vrienden en familie, hebben we toch gewoon heel fijn en gezellig gehad. En ja, was het toch ook heel huiselijk en heel warm. Ja.
Ja. 3,5 jaar geleden kwam dat nachtburgemeesterschap dus op je pad.
Ja.
Weet je, word je gevraagd voor zoiets? Word je verkozen? Hoe werkt dat?
Nee, je kunt solliciteren. Dus dat heb ik gedaan.
Je hebt gesolliciteerd?
Ja. Ja, ik dacht van, nou, ik weet wat het is om in een lockdown te zitten. Hè, in die zorgbubbel. In die tijd was er corona. Ik denk, ik weet wel hoe je een grote stad uit die lockdown moet loodsen. Want dat is de route die ik zelf ook 10 jaar heb.
Je kwam eigenlijk van je eigen lockdown in de corona-lockdown.
Ja, en die was voor mij peanuts.
Ja, want je was al gewend aan de kleine omgeving.
Ja, dat was voor mij helemaal niet moeilijk.
Een raar idee.
Ja, voor iedereen was het heel moeilijk om mij heen, maar voor mij niet. En dus toen dacht ik, dit is een klus voor mij. Laat mij die horeca in die stad er maar doorheen trekken, zover je dat kunt.
Ja, wat is de functie van een nachtburgemeester? Is dat de horeca er doorheen trekken of
Nou, groter, je mag eigenlijk zelf weten wat je doet als nachtburgemeester. Er zijn wel een aantal richtlijnen. Verbinder zijn, boven de partijen staan, niet partijen
zijn. Maar zit er
een
officieel takenpakket bij?
Niet officieel, want het is een erebaan.
Ja, Jules Deelder was de eerste volgens mij.
Jules Deelder was de eerste, ja. En nu is het al wat jaren in meerdere steden en verwachten ze wel iets meer van je dan alleen je gezicht laten zien in de horeca en af en toe optreden. Wat Jules het hem vooral heel goed deed.
Ja.
Maar nu verwachten ze wel dat je juist je licht laat schijnen op dat wat eigenlijk een beetje in het donker blijft. Of wat door de normale gemeente lieden niet wordt gezien of te weinig aandacht aan wordt besteed.
En wat zie jij daarin? Welke elementen zag jij voor je waarvan je vond, daar moet het licht op komen?
Nou, onder andere dan het kunstklimaat of het werkklimaat voor de creatieve klasse. Dat vond ik heel schraal hier. Daar hoorde ik ook heel veel klachten over.
De creatieve klasse,
ja,
zo heet dat.
Nou, dat zijn zeg maar die 20% van de bevolking die dingen bedenken. Of dan maar je schoenen, je bril, je auto of een schilderij. Of dingen bedenken die er eerder nog niet waren. En ongeveer 20% van de mensen bestaat uit creatieve bedenkers. En 80% bestaat uit volsters. En voor die 20% bedenkers, ja, was er eigenlijk niets meer. Er was geen kernvoorziening meer, er was geen kunstpodium meer. En iedereen verpieterde eigenlijk een beetje in zijn eigen atelier.
Hengelo is er slecht aan toe.
Hengelo is op dat gebied slecht aan toe, ja. Dus ik dacht, dat wil ik graag aanpakken. En ik had het in Amsterdam ook gezien hoe dat werkt. Als je een grote, leuke, creatieve werkplaats hebt. Dit moet hier ook kunnen. En toen vond ik die plek aan de haven. En ik heb al die kunstenaars gevraagd te komen kijken. Van, vinden jullie dat wat? Gaan we daar met z'n allen zelf geld bij leggen? Dan ga ik daar geld bij zoeken. En zo geschieden.
Dan hebben we het over de Mullenwerf.
Ja.
Leg eens uit, wat is de Mullenwerf geworden?
Dat is een kunstwerkplaats aan de haven. Een hele grote mooie hal met een grote open haard erin. En een enorme roldeur. Dat als je die open doet, dan zie je de containerterminal van Hengelo en de Boekeloze Brug. En je krijgt daar echt een beetje het gevoel alsof je in Hamburg of Berlijn bent. En dat hele aangeharkte gevoel wat je toch vaak krijgt in Hengelo, dat, of in Twente moet ik zeggen, dat is daar niet. En creatieve mensen vinden dat prettig. Dat zie je ook aan Oogst. Dat is ook een leuke hip plek hier aan de Laan Hart van Zuid. Dat is ook allemaal niet zo aangehaakt. Dat is allemaal wat organisch en dat ontstaat gewoon allemaal heel kleurrijk. En zo is dat bij ons ook gegaan.
En die Mullenwerf, wat is het concept? Hoe werkt het?
Het concept is eigenlijk zo dat een deelnemer die kan voor €185 100 uren gebruik maken van die hal. Je hebt 24/7 toegang tot die hal. Je krijgt een eigen sleutel, een digitale sleutel waarmee je altijd naar binnen kunt. En je mag daar dan doen wat jij wilt. Dus dat kan een tentoonstelling zijn, dat kan een feest zijn, dat kan een lezing zijn of een workshop of wat jij maar bedenkt.
En dat gaat allemaal samen, dwars door elkaar heen?
Het gaat allemaal samen en heel veel dingen komen ook heel mooi bij elkaar. Dus dan is er een tentoonstelling, maar dan wil bijvoorbeeld de Rotary Club ook graag een keer een ontbijtje komen doen met een lezing. En dan valt dat heel mooi samen met een tentoonstelling. Dan hebben ze die er ook nog bij. Dus eigenlijk krijg je een hele mooie kruisbestuiving.
Denk je dat alle Hengeloers die plek kennen?
Nee, ik denk dat ik nu misschien zo'n 15.000 mensen daarvan op de hoogte heb gebracht. Door middel van media, door middel van websites en socials. Maar ik denk nog lang niet iedereen, nee.
En roep je mensen op om daar naartoe te komen? Heb je nog plek überhaupt?
Ja,
misschien
nou,
is dat vol?
Nee, dingen zijn nooit vol. Want je kunt gewoon blijven combineren. Ik heb nu het onderwijs eraan gekoppeld. Hè. Make and Meet heb ik een project samen met Els Voutman van het ROC opgezet. En daarmee nodigen we jongeren uit op de dagen dat er eigenlijk weinig publiek is voor tentoonstellingen. Want die komen vaak op vrijdag, zaterdag, zondag. Dus op maandag, dinsdag, woensdag, dan nodig ik daar heel veel jongeren uit. Die krijgen daar workshops van kunstenaars. En als ze die workshops onder de knie hebben, dan gaan ze die workshops geven aan mensen uit het sociaal domein. Helpen geven. Dus op die manier maak je eigenlijk dat je verschillende groepen bij elkaar brengt die elkaar anders misschien niet snel zouden treffen.
En wie zijn mensen uit het sociaal domein?
Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan mensen van het Leger des Heils, de Zonnebloem, Wijkkracht. Noem ze maar op. Zijn er genoeg.
Dus je zet die jonge mensen eigenlijk in, die krijgen een cursus, training, geef er maar een naam aan, om weer die groepen te bereiken en daar wat mee te doen.
Ja, dus als ze komen bijvoorbeeld bij ons cursus houtbewerking doen of workshop houtbewerking doen, en dan komt er op een gegeven moment een busje met mensen van de Zonnebloem langs. En dan hebben zij eigenlijk die technieken allemaal al onder de knie. Dus dan gaan zij gewoon helpen. Heel organisch en heel vriendelijk. Niet moeilijk doen. Maar gewoon lekker een gezellige middag van maken. Terwijl die workshop wordt gedaan met elkaar.
Jij bent een bezige bij, is misschien een gek woord. Maar je bent een druk vrouw. Althans, je hebt veel in de pen zitten. Je doet veel. Je blijft actief. Waar komt de drijf vandaan om alles te doen?
Ja, ik weet niet. Ik kom wel uit een familie met een Spartaanse opvoeding. Dus we hebben best wel prestatiegericht en veel sporten. En ja, mijn vader heeft zelf ook heel veel ondernemingen in de zorg dan. Maar die werkethos die zit heel erg in onze
discipline.
Familie.
Discipline,
enorme discipline. Elke ochtend om 6:00 trainen met mijn vader van mijn 11e tot mijn 15e.
Wat dan?
Tennis en conditietraining en... Ja, mijn vader is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Dus hij heeft ons heel erg in de puberteit aan het bewegen gezet.
Gedrild. Gedisciplineerd.
En ik vond het vreselijk toen ik een puber was. Maar ik heb hem, ik denk een jaar of 15 geleden, toch opgebeld. Toen ik een of andere fittest moest doen. En toen had ik toch zulke extreme flexibele gewrichten. Dat ze wel konden merken dat ik veel gesport had.
Waar is dan dat arbeidsethos wat je hebt, die discipline, het gevolg van je opvoeding?
Voor een deel wel. En ik denk dat het ook wel komt omdat ik graag dingen doe waar ik echt achter sta. Waar ik zin in heb. Die ik heb bedacht of mee heb helpen bedenken. En dan heb je toch ook een drive. Een natuurlijke drive.
En, maar waar komt die dan vandaan? Waar is dat
van
bij
binnen?
Jou? Ja, maar die wordt natuurlijk door iets aangewakkerd.
Als ik dan zo kunstwerk plaats open. Ik zie dat dan gewoon voor me. Ik zie dat gewoon. Hè, voor mijn geestesoog. En dan wil ik gewoon dat er komt. En ik zie dan ook hoe dat moet. En dan doe ik dat. En dan is het er ook. En dat geeft een kick. Dat het gelukt is.
Ja? En ja. Die kick heb je nodig? Die kick is ook wel een...
Of ik het nodig heb, dat is een leuke bijkomstigheid. Ja.
Had je jezelf ook wat anders zien doen in het leven?
Ach man, er zijn zoveel dingen die ik doe. Of nou schrijven, schilderen, fotograferen. Ik ben wel eens jaloers op mensen die maar één ding doen.
Het is eigenlijk bij één culturele duizend groot.
Ja, misschien. Ja. Het is ook maar net wat het leven je gunt. Hè? Ik bedoel, zoals met mijn zoon. met mijn eigen gezondheid, werd ik toch heel erg beperkt in het de wereld in willen gaan.
Ja.
En zo is het denk ik misschien ook een kwestie van adapt or die. Dus je moet het gewoon, hè, pas je aan en dan haal het meeste uit.
En dat lukt?
Ja, tot nu toe lukt dat wel, ja.
Hoewel, het is nog niet af, want we begonnen natuurlijk met het nachtburgemeesterschap. Daar zit nog die opdracht in, hè? Die, ja. De megavisioen van de Guggenheimer.
Ja, precies. Die wil ik gewoon.
Ja.
Dat zou toch fantastisch zijn als dat lukt. Nou, in ieder geval kan ik bijdragen aan de lobby. En er is ook nog niemand met een ander idee. Je kunt wel Disneyland Parijs of Disneyland Hengelo hier dan heen halen. Of een of andere Aqua World, waar dan ook heel veel volk op afkomt. Maar Hengelo heeft echt een hele rijke kunstgeschiedenis. Hè, van veel grote kunstenaars die hier hebben gewerkt en gewoond. En ik denk dat het in die zin heel goed past. Maar we hebben hier ook een Akinje in de achtertuin. En het schijnt, volgens professor Paalman uit Amsterdam, dokter Paalman moet ik zeggen, dat wij de allerdichtst bevolkte creatieve hub van het land zijn qua regio.
Maar hier in Twente of in Hengelo?
In Twente.
Oh?
Want je hebt er natuurlijk wel steden als Amsterdam en Utrecht waar het een hoge concentratie heeft. Maar als je het hebt over een regio, dus door die Aki die hier in de jaren, wanneer was het, 65, ja, 1965 hier is gekomen, daar zijn heel veel mensen van hier blijven wonen in de buurt. Diepenheim, Delden, de hele regio zit vol met creatieve mensen. En dat zijn we dus het dichtst bevolkt in, van heel Nederland.
Dus de potentie om iets groots te willen moet hier zijn. Het visioen moet hier aanwezig zijn.
Moet hier gewoon landen.
Ja. Wanneer gaan we naar Bilbao?
Nou, ik heb het al met de jongens van de camera's afgesproken. Dat we zo hopen in oktober. Dus als het hier weer wat lastiger weer wordt, of minder leuk weer wordt, dat we dan lekker met z'n allen naar Bilbao gaan en daar op straat gaan vragen van wat heeft dit voor jullie veranderd in de stad?
Hey, als dat nachtburgemeesterschap is afgelopen, dan wat gaat er dan komen?
Dan ga ik gewoon keihard door met die Mullenberg. Dat groeit ook nog als een malle. Dus ik blijf dan, ik heb in feite mijn eigen baan gecreëerd. Dan blijf ik directeur van die Mullenberg.
En zijn er nog meer dingen in de pen waarvan je zegt, ja, die moeten ook nog gebeuren?
Ja, gewoon lekker genieten van het leven, genieten van mijn kinderen. Misschien krijg ik ook een keer kleinkinderen. Lijkt me ook heerlijk om dan toch nog een beetje poppenmoeder te spelen. Ik hou ook wel van zorgen, ja. Dus ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, mocht ze nog iemand zoeken om naar Bilbao mee te gaan, dan denk ik dat Ernst en ik ons ook aan willen melden.
Absoluut, ik hou wel een cameraatje vast hoor. Heb jij nou een tip voor de redactie? Dat kan zomaar natuurlijk. Dan mail naar, je mag je drie keer raden, redactieapenstaart120.nl.
Ja, en zometeen twee nieuwe attracties en een eeuwfeest. Attractiepark De Waarbeek is weer open.
120 vandaag.
Traditiegetrouw verzamelde zich zaterdagmiddag het mannelijk deel, let op, het mannelijke deel van de Denenkamper bevolking rond de Sint-Nicolaaskerk om plaats te nemen op platte wagens voor het ophalen van hout voor het paasvuur. Maar liefst 24 wagens met trekkers, volgeladen met dorpers, reden dit keer een optocht richting het Lutterzand om op een bosperceel hout te sprokkelen. De collega's van Twente FM gingen met ze mee.
Hold hand. Ja, hard aan de handen.
Ja?
Ja, zeker. Ja, dan gaan we het hold in het bos erop gooien, op de wagen ophangen.
Ja.
En dan gaan we terug en dan moet zo om 3:30 of 4:30 of 3:30.
Ja.
En dan gaan de klokken en dan komen we hier binnen en dan gaan we een biertje drinken. Biertje
drinken.
Biertje drinken. Ja. Ja. En dan een uurtje van de wagen naar de paasbul gebracht en gelost.
Ik ga naar het Lutterzand in dit jaar.
Naar het Lutterzand?
Aan de achterkant.
En hoeveel doet er aan met?
We hebben dit jaar vent van de vangst.
Je bent de Judas van dit jaar?
Ja, dat klopt.
Wat houdt dat in?
Ja, dat houdt in dat je de echte hoofdrol spelen bent in het hele paas gebruiken.
Ja.
Je moet eigenlijk alle van soort dingen gaan regelen, zoals chauffeurs vragen en alle andere mensen wat binnen Pasen eigenlijk dingen regelen en taken hebben binnen Pasen.
Wie doet daar zeker 50 jaar mee?
Ja?
Ja, zeker 50 jaar. Als knaapje van 15? Ja. Nou, ik ben nog geen 75. Nee. Met een kameradenclubje mee, hè?
Ja.
Maar zaterdag is gewoon, wat het kameradenclubje betreft, gewoon altijd. Altijd vaste prik kan er gebeuren, maar dat wil zelfs mijn verjaardag. Ja. Ik ben wel eens op Pasenjarig, zelfs mijn verjaardag wordt dat verzet.
Ja.
En, ook, en jullie hebben een eigen platte wagen?
Nee. Meestal de eerste wagen waar plek is, die, daar duiken we op.
Kijk, ik was vorig jaar met Wout Waaier, was dan mijn Judas.
Ja.
En ik was zijn Iscariot en dan ga je van jaar tot jaar eigenlijk door. Ja. Dit jaar ben ik dan Judas.
Ja.
En de Judas die vraagt altijd zijn Iscariot.
Ja.
Dus van nou, waar wil je geen Porsche, waar mooi met deur gaan. En,
ja.
Welke familie zijn er een beetje wat mee en wat is zijn achtergrond daarvan. En van vader op zoon wordt het eigenlijk wel doorgebracht. En
ja,
zo ga je de jaren en de tradities gaan zo eigenlijk alleen maar verder.
Ja,
gaan door.
De jongens die van heen en ver, die komen altijd met Pasen, komen ze hier weer in dorp.
Ja.
In dorp, ja.
Karel, nog even die vriendengroep van jullie, dat zijn de Ongische Kerels.
Ja. Ja, Ongische wordt iets minder.
Ja,
iets. Heel iets, maar.
Gewoon gewoon paas straks leppen.
Ja.
Zoals ze dat altijd zeggen.
Ja, ja, van,
ja, dat is in het Zingraben.
Ja.
Dan gaan we zingend hier vanaf plein 1 uur, klokslag 1 uur, lopen we hier weg.
Ja.
En dan gaan we een boom uitzoeken op Zingraben. En dat wordt dan door de landheer en de boswachter gaat dan mee.
Ja.
Met, en dan gaan we de boom uitzoeken en die wordt hier naar Denenkamp gesleept.
Ja.
En rond klokslag 3 uur zijn we hier weer, proberen we altijd. De paasstak wordt dan naar de... naar het goorbracht, naar het paasvuur, wordt hij met de ton en al gelijk opgezet. En dan als hij vaststaat, dan wordt de paasstaak verkocht, zoals het altijd
is. Dan moet hij de boom in?
Ja, klopt. Ja.
Dus durf je dat
wel? Ja. Hij mag rustig blijven, dan komt het wel goed. Ja.
Ja, we zijn dus ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die vind je op 120 vandaag. En mocht je nou iedere dag, niet werkdag, maar echt ook in het weekend, een item uit ons programma willen terugluisteren of voor het eerst willen horen, dan kun je dat natuurlijk ook op 120 vandaag uitgelicht. Daar is iedere dag één item uitgelicht.
Heel mooi hoor. Zometeen een ambitieus plan. 50 aardbevingsbestendige woningen vanuit Twente in een zwaar getroffen gebied in Turkije. Zoveel werden het er bij lange na niet, maar binnenkort ontvangen 3 gezinnen toch een sleutel.
120 vandaag.
Ja, liefhebbers van attractiepark De Waarbeek, groot of klein, kunnen weer zwieren en zwaaien. Dit paasweekend was de seizoenstart van het pretpark in Hengelo met 2 nieuwe attracties. En dit jaar is het groot feest, want De Waarbeek bestaat 100 jaar.
Dit jaar is het feest in De Waarbeek. Het 100-jarig jubileum wordt gevierd met 2 nieuwe attracties en een heus familiefestival. Vandaag kijken we bij de seizoenstart van 2024. Dit jaar bestaat De Waarbeek 100 jaar. Gefeliciteerd, Kevin.
Ja, dankjewel. Ja, 100 jaar, een hele prestatie voor een pretpark. Volgens mij, als ik het goed heb, zijn we een van de oudste pretparken van Nederland. En super trots natuurlijk. Met al onze geweldige nieuwe en nostalgische attracties gaan we er een knallend seizoen van maken. Maar de winter was wel een hele zware winter. We hadden natuurlijk onze zweefmolen waar een boom op viel. Daar moesten we afscheid van nemen. We hadden natuurlijk onze inbraak en... van alles en nog wat er maar fout kon gaan, is fout gegaan deze winter. Het was ook een race tegen de klok. Eergisteren waren we nog tot 22:30 s'avonds bezig. Nou, we hebben de keuring, die vloog er weer hartstikke mooi doorheen. En ook de reden waarom we de zweefmolen hebben weggedaan natuurlijk. Het is veiligheid voor alles. En als zo'n molen een klap krijgt, ik begreep dat hij nu alweer ergens te koop stond. Nou jongens, koop hem niet. Maar we doen hem niet zomaar weg. Hè. Je ziet nou natuurlijk aan de buitenkant een beetje hout hier en daar, maar van binnen, joh, er is niks meer van over.
De afgelopen jaren heeft Waarbeek veel nostalgische attracties moeten verwijderen. Wat is de toekomst van de nog bestaande nostalgische attracties die in het park staan?
Ja, de zekerheid van nostalgische attracties, dat hangt samen met de regelgeving. De regelgeving wordt steeds strenger. Het heeft niet eens altijd te maken met de staat van de attractie. Maar op een gegeven moment moet er zoveel veranderd worden, dan is het niet meer mogelijk. Maar ik denk het belangrijkste antwoord op jouw vraag is de Rodelbaan. Dan moeten ze wel echt een gevecht met mij aangaan om die hier ooit weg te krijgen. Dat wordt een rechtszaak en al, want die gaan wij bij De Waarbeek niet zomaar wegdoen.
Nou, maar dit is dan 1 van de 2 nieuwe attracties van attractiepark De Waarbeek. Het is een dierencarousel. afkomstig uit een dierentuin in Nederland. En nu staat hij hier op de plek waar eerst de zweefmolen altijd stond. Waarom is er dit jaar gekozen voor een nieuw evenement, het familiefestival? En wat houdt het precies in?
Ja, we hebben gekozen voor een nieuw evenement om het 100 jaar bestaan te vieren. En we willen dat volgend jaar ook nog wel gaan doen. Maar dan wel even een tandje lager. Maar voor nu hebben we echt wel flink in de buidel getast voor snollebolletjes. De Alpenzusjes. Je hebt er ook een biertap staan. We hebben daar cocktails, maar alles alcoholvrij. Want we zijn een kinderpark, dus het alcoholvrije is gewoon een vereiste. We zijn hier natuurlijk geen feesttent. Ja, feesttent voor kinderen.
Vorig jaar hebben jullie een heus nieuw dino-gebied geopend met twee nieuwe attracties. Hoe kijk je terug op deze vernieuwing?
Ja, ik denk dat het een gouden zet is geweest. Als je ziet hoe blij mensen met de dino's zijn. Dino's zijn tijdloos. Het is een geweldig iets en een begin van de uitbreidingen in themagebieden bij de Waarbeek.
Ik zag verderop in het park een nieuwe attractie staan die klaar ligt. Kun je hier al iets meer over vertellen?
Ja, wij zijn er natuurlijk mee bezig. Ik heb weer heel impulsief, kwam er wat beschikbaar. Ik denk, laten we het doen. Maar ik heb nog eigenlijk geen idee wat ik ermee ga doen. Het eerste idee is een beleving maken we ervan. Echt voor de kleinere kinderen, vijvertje erbij, een beetje water en alles. Maar het zit echt in de ontwikkelingsfase. En waar de nieuwe attractie nu ook staat en waar het ook uiteindelijk gaat komen... is ook een onderdeel van een veel groter nieuw themagebied waar we mee bezig zijn.
Nou, dit is dan een van de nieuwste attracties van het park. Dit is Palace Uitkijktoren. We gaan even een rondje maken. Je moet jezelf eens als het ware naar boven trekken. Als je dan eenmaal bovenin zit, heb je eigenlijk echt een prachtig uitzicht over het hele park. Echt een superleuke toevoeging voor de Waarbeek. Echt heel leuk gedaan. Je hebt ook dit jaar weer twee nieuwe attracties. Een draaimolen en een uitkijktoren. Maar wat staat er nou nog echt bovenaan je verlanglijstje voor de Waarbeek?
Wat staat er bovenaan mijn verlanglijstje bij de Waarbeek? Ja, een wildwaterbaan. Echt een waterattractie, dat staat echt wel bovenaan. Maar dat zit qua investering ook wel helemaal bovenaan. Maar wat is onze volgende groei? Een heftige attractie. Gewoon één attractie wat echt voor tieners is bedoeld. Zodat je eigenlijk het gezinnetje, hè, want tot 12 jaar is perfect hier bij de Waarbeek. Maar we willen net even dat die tiener van 14, 15 ook nog even mee wil met zijn kleine broertjes en zusjes. Dus ja, we willen iets, zie je het, hè? Je hebt bij Drouwende Zand een attractie die heel snel ronddraait, de Accelerate heet. Zoiets, we weten nog niet precies wat, maar er gaat nog wel iets komen. En misschien een achtbaan die heftiger is, want dit gaat echt niet onze laatste achtbaan zijn.
Dus als je zou zeggen, hoe ziet de Waarbeek er over 10 jaar uit? Heftigere attracties?
Heftige attracties met veel thematisatie.
Ben je een beetje achtbanenman, Ernst?
Vroeger, met mijn dochters. Die vonden dat helemaal te gek.
Dus ja, maar niet nu
rondje
meer.
Naar rondje, hè?
Nee, want je hoort de laatste tijd steeds vaker van mensen dat ze zeggen... nou ja, hoe ouder ik word, ben ik net een kind. En ik ga alleen maar in die achtbanen.
Ja, dat is wel waar, maar dat heeft bij mij... Dat is dan niet gerelateerd aan achtbanen. Nee, ik vind niet... Ik laat me liever niet vermaken. Ik weet niet, ik zoek op een andere manier vertier. Ja, maar een beetje kind, ja, dat blijft wel, hoor.
120 vandaag.
Twentse Turken in actie had grootse plannen. De in Hengelo gevestigde stichting met die naam kondigde precies een jaar geleden aan 50 woningen te willen bouwen in het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije. Nu, één jaar later, moeten de bestuursleden erkennen dat het aantal, dat aantal niet gehaald is. Het worden er geen 50, het zijn er 3 geworden. Nou goed, daar gaan we het over hebben. Dat klinkt een beetje sneu, maar aan de andere kant, volgens mij zit er een mooi verhaal aan. Goedemiddag, Samra Yelkenji. Heb ik net gehoord, is het goed in het Nederlands?
Ja, Yelkenji.
En Anna Alcázar Robles.
Hallo.
Ik hoop dat ik dat ook een beetje goed uitspreek.
Ja.
Misschien is het een beetje overbodig, maar heel even terughalen die aardbeving. Ik kijk jullie allebei maar even aan. Ik weet niet wie er... want jij komt oorspronkelijk uit Turkije. En Anna, jij hebt een Turkse man, heb ik net begrepen.
Ja.
Dan ben je natuurlijk heel erg betrokken. Familie ook in dat deel van Turkije waar het gebeurde, of dat niet per se?
Nee, ik heb geen familie. Ik kom aan de andere kant van Turkije. Maar in Hengelo wonen er heel veel mensen die uit het gebied komen. Vrienden, kennissen, waar we veel mee omgaan. Ja.
Dus dan komt die beelden, dat komt gigantisch binnen.
Maakt niet uit waar het is. Nee. Ik bedoel, je komt daar vandaan en... Dit is een aardbevingsland, zeg maar, gebied. Dat is jaren geleden ook gebeurd. Ook wel toen in mijn eigen woonplaats in de buurt. Maar dit is gewoon een andere kant, maar een heel groot gebied natuurlijk. Hè. Ja. Het treft iedereen wel.
En Anna, bij jou, kan je, je kunt je de dag waarschijnlijk nog herinneren dat die beelden binnenkwamen.
Ja, ik kan me de dag zeker herinneren. Ik was bij het gemeentehuis in Hengelo. Ik had daar een afspraak. En ik keek op mijn mobiel, want ik zat te wachten. En ik dacht, wat is er allemaal gebeurd? En gelijkertijd staat de app helemaal vol met berichten. En dat er groepen zich verzamelden om de eerste hulpgoederen bij elkaar te zetten in het magazijn van Simitech in Hengelo. Dat is een bedrijf. En van daaruit zijn ook heel veel vrachtwagens gevuld en naar Turkije gestuurd. Dus de hele gemeenschap was in rep en roer.
Maar jij / jullie dachten ook, we moeten wat doen.
In ieder geval een noodhulp. We zijn in Hengelo, bestaat een Turks platform. Samengesteld uit diverse Turkse organisaties. We zijn ad hoc bij voetbalvereniging Barbaros bij elkaar gekomen 's avonds. En we hebben zitten brainstormen. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen met z'n allen? En daar ontstond ook eerst een noodhulp. Samen iedereen bij betrekken. Ook ontstond het idee om een onafhankelijk stichting op te richten die alleen voor de hulpactie van de stad zou gaan.
En onafhankelijk, ik bedoel, we zeggen wel eens, de actiegroep heet Stichting Twentse Turken in Actie. Hè? Ja, dat is de naam geworden. Maar Twentse Turken, Turken heb je in allerlei soorten en maten. Hè? Allerlei windrichtingen.
Dat klopt.
En was dat onafhankelijke ook bedoeld om ervoor te zorgen dat allemaal samen, van we zijn gewoon uiteindelijk ook gewoon Turken, net als dat wij Nederlanders zijn.
Ja.
We gaan niet lopen aboehoeren over verschillen, maar we
schaam samen. Die verschillen waren meteen verdwenen onderling. Dus dat merkten we heel sterk, oud en jong. Onafhankelijke stichting die dat gewoon zou trekken. In andere organisaties zitten allemaal organisaties die eigen bestuur hebben. Dus dan is dit een heel onafhankelijk Twentse. En er waren ook heel veel jongeren bij betrokken in de noodhulp uit heel Twente, Almelo, Enschede, Hengelo. En dat was echt Twentse Turken.
Ja. En het doel van de stichting, je had het al over hulpgoederen inzamelen. Wat is het doel precies? Was dat het grote doel?
Nou, het grote doel was in eerste instantie grote samenwerking met alle organisaties om noodhulp, dus wat Anna over had, om goederen bij elkaar te hebben, om heel snel ad hoc daar naartoe te sturen. Maar de stichting was binnen 3 dagen opgericht. En toen dachten we, wij moeten ook iets betekenen voor de wederopbouw.
Mm-hmm.
Dus daarom hebben wij wat meer tijd genomen nadat we de nood voor de nood hulpgoederen hebben verzameld.
Ik kijk even naar jou, Anna. Want een jaar geleden, ik weet niet of de kop af, maar ongeveer een jaar geleden. We moeten ook weer aan wederopbouw doen. Daar willen we wat mee. Ik kan me voorstellen dat dat nog steeds ontzettend nodig is, wederopbouw. Volgens mij ligt er nog heel veel plat.
Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel groot gebied waar de aardbeving heeft plaatsgevonden. En mensen zijn in de eerste instantie geholpen met noodgoederen. Maar dat vonden wij eigenlijk gewoon niet genoeg. Er zijn natuurlijk ook heel veel acties geweest om containerwoningen daar neer te zetten voor de eerste nood. En naast de tenten natuurlijk. Dat is allemaal heel goed, maar of het is te koud of het is te warm in een tent of in een containerwoning.
Dat blijft behelpen.
Ja, dat blijft behelpen. We wilden mensen ook echt een thuis geven.
Ja.
En natuurlijk hadden we gehoopt dat wij een Twents dorpje daar neer konden zetten, wat huizen betreft. En dat zijn natuurlijk prefabwoningen. Het zijn ook echt hele mooie woningen met 2 slaapkamers. Nu 3. In eerste instantie was het plan 2.
Ja.
Maar het zijn er nu met 3 slaapkamers en keuken. En
heel even naar die prefabwoningen.
Ja.
Daar gaan we zo meteen gauw er even over hebben. Hè, want dan kan je misschien ook iets meer daarover uitleggen.
Ja.
Maar ik wil ook even terug naar... dus jullie zijn met het idee gekomen om, als ik het goed heb begrepen, €750.000 in te zamelen en dan ervoor te zorgen dat er 50 aardbevingsbestendige woningen van die prefab woningen gebouwd. Dat klopt, hè?
Ja, klopt. Ja.
750, dat is wel een enorm ambitieus doel.
Dat was het ook wel. Maar goed, onze ambitie was groot en is... Kijk, dat is natuurlijk heel erg mooi, want het is in... Zelfs €750.000 is dan... niet eens genoeg om... Dat is een druppel op een gloeiende plaat.
50 woningen ja, is 50, ook een druppel op de gloeiende
ja,
plaat.
Ja, precies.
Natuurlijk.
En dan dacht dat, ik van... Ja. Nou, we zijn natuurlijk heel erg omarmd in het begin. Door de gemeenschap, door de heel veel organisaties. En er is toen best wel heel veel geld gestort op de rekening. En dat wilden we gewoon goed besteden en duurzaam besteden. Ja. Dus natuurlijk, je moet altijd groot dromen, toch?
Nee,
dan
zeker.
Denk ik van, ja.
Ik kan me alles bij voorstellen. Ja. En er was enorm veel aandacht, belangstelling voor alles wat er in Turkije gebeurde op dat moment. En later Marokko daar natuurlijk ook bij, in dat hele gebied.
Maar dan volgen alle rampen en oorlogen zich in een rap tempo op. En dan verschuift gewoon de aandacht.
De aandacht verslapt een klein beetje. Ja. Na hoeveel tijd merkte je dat die aandacht wat ging verslappen? Hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang blijft zoiets op ons netvlies?
Vorig jaar zomer.
Zomer. Ja, zomer eigenlijk. Zomer. Dus vanaf februari tot zomer was echt volle aandacht. En daarna was het echt wat weggezakt.
Werd het minder.
Ja. Ja. En je zag ook minder beelden op tv. Ja. En het was een beetje weg. Ja.
Uiteindelijk is er €52.000 opgehaald. En daarvan zijn 3 prefab woningen inmiddels bijna gebouwd, geloof ik. Hè?
Zijn ze mee bezig.
Ja. En die prefab, worden die hier in Nederland in elkaar? Nee, dat is een Turkse klus.
We zijn al een jaar in gesprek met een Turks fabrikant in Turkije. Die daar heel ervaren zijn, al jaren dat soort woningen bouwen.
Dit soort prefab woningen heb je het over. Ja. Ja. En dat zijn, je zegt prefab woningen met 3 slaapkamers. Eentje meer dan je afhankelijk had gedacht.
Ja, wij hadden een afspraak gemaakt. Wij zijn natuurlijk sindsdien in gesprek. Ook met de lokale overheid in Turkije. En we hebben ook gezocht naar plek waar het echt hard nodig is. Hè. Een dorp, iets laag hier die helemaal plat is en niks meer over is. Afspraak was 62 vierkante meter. Inmiddels is het 81 vierkante meter geworden. Daar zijn we wel blij om. Voor hetzelfde bedrag.
Ja, precies. En daar kan gewoon een familie kan daar opnieuw beginnen, precies. Zeg maar.
Ja.
Gaf al aan dat dorpje waar ze... Hoe heet het dorpje? Wat zei je net?
Islahiye.
Waar ligt dat precies?
Zuidoost-Turkije.
We hebben daar een kaartje van, als het goed is. Kunnen we even kijken waar dat ligt? Zuidoost-Turkije.
Daar bij Gaziantep.
Ja. Dus kunnen we het even zien. Dus echt inderdaad net niet aan de kust. Of kijk, kan niet helemaal goed zien. Maar, maar in ieder geval in dat dorpje, omdat daar niets meer is.
Mm-hmm.
En wie heeft dat dorpje... Wie heeft gezegd, nou, als jullie dan wat doen, doe het dan daar?
Nou, lokale overheid. Ja. De opdracht door de overheid is gegeven aan de gouverneur. Dat is dan iemand van de provincie en de lokale overheid. En die hebben daar onderzoek in gedaan. En jongeren van ons uit Twente zijn er vorig jaar ook daar naartoe geweest.
Ditzelfde dorp?
Ja, hetzelfde dorp. Zij hebben net voor suikerfeest vorig jaar hebben ze cadeaus, producten, kleding voor kinderen en oudere mensen gebracht.
En die zijn naartoe geweest om ook hulpgoederen te brengen.
Om hulpgoederen te brengen, een aantal jongeren. En die zijn echt in dat dorp geweest. Het was echt een spookdorp, zeg ze. Er was niemand, alleen mensen waren iets verder in tentenkampen en containerwoningen geplaatst. Het was gewoon heel afgelegen gebied geworden.
Hebben jullie een beeld bij hoe het er nu bij? Want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk wereldwijd allerlei hulp op gang komt. En dat het dan verdeeld wordt door lokale en regionale overheden. Dat snap ik. Mm-hmm. Hoe ligt het dorp er nu bij? Heb je daar een beeld bij? Zijn die 3 woningen voor jullie de eerste 3, zeg maar, die hier staan? Mocht me dat
ze gaan met eerste 3. Ja, eerste 3 gaan ze beginnen. We hebben nog geen recente foto ontvangen. Want vorige week hadden we contact. En al die tijd heeft de overheid natuurlijk verzorgd voor de infrastructuur. Riolering is alles klaar. Ja. Fundament ligt er. En dit zijn de woningen die worden erop gezet.
We hebben nu een voorbeeld van de woning. Het ziet er naar keurige woningen. Het is bijna een soort gezellige met een kleine veranda. Een soort vakantiewoning.
Ja, zo zien ze er ook uit. Ja. Ja.
Leuk, mooi.
Ja.
Nou, hier hebben we een plaatje van de indeling. Dus mensen die op beeld kijken, die kunnen dat zien. 3 slaapkamers, een woonkamer. Het is niet super groot, maar volgens mij comfortabel.
Nee, is wel thuis.
Ik vroeg me wel af. Ik ga toch vragen. Want ik heb best wel wat geluiden gehoord van ook overheden in Turkije die bepaalde bevolkingsgroepen een beetje voortrekken als het om hulp gaat bij anderen. Ja. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? Kan je daar iets mee? Ik zie jou al knikken.
Ja, heel moeilijk. Dat horen wij ook, lees je ook. Een bepaalde gebied heeft geen aandacht gekregen, een ander wel. Maar het is heel moeilijk om naar waarheden te zoeken. Want wij horen het ook, wij lezen het ook. En dit gebied zijn de plannen gemaakt. Je kunt niet zomaar drie woningen ergens neerzetten.
Nee,
hè?
Dat moet je dus overleggen met de overheid.
Je moet wel met de overheid samenwerken. Ja. Misschien zijn er mensen die zouden denken, waarom zijn jullie niet daar gaan bouwen? Maar dat is niet aan ons. Wij kunnen niet zeggen, wij hebben hier zoveel geld en we willen daar huizen bouwen. Dus wij zijn ook in gesprek gegaan met een Turkse consulaat in Deventer. Ons laten adviseren. Op een gegeven moment zijn er natuurlijk plannen waar dus, wij hebben wel gezegd tegen een fabrikant en de stichting die daar is, wij willen wel een plek waar het hard nodig is, hè, waar niemand niks is.
Nee, ik kan dat, want jullie zijn een onafhankelijke stichting, doe je niet voor niks.
Nee, daarom.
Dus je wil geen politiek gedoe als het gaat om waar die hulp terecht komt. En tegelijkertijd is dat ook een soort werkelijkheid.
En wij kunnen het ook niet. Wij kunnen niet zomaar zeggen, oh, daar is leeg, dus ik zet daar een woning neer. Dat kan ook niet.
Nee. Nee, je hebt gewoon een samenspraak gedaan. Ja. En je gaat ervan uit, of je hoopt er ook op dat, dat is dan de keerzijde. Alle mensen die in zo'n huis gaan komen, die zullen er hard nodig hebben. Dat mag ik aannemen. Ja. Vorig jaar hadden we een bestuurslid van jullie, Sevilay Luyken-Dali, te gast. Als ik het helemaal goed uitspreek. En die zei het volgende, nog even over die grote ambitie.
Ja. De bedoeling is, het is een druppel op een gloeiende heetplaat eigenlijk. Wat we doen is, of wat we willen, is 50 woningen en dan het kan variëren van 40 vierkante meter tot 60 vierkante meter. Waar ouderen, maar ook waar gezinnen in kunnen gaan wonen. En de bedoeling is van het Twentse dorp, het nabuurschap wat we hier in Twente hebben, dat de mensen weer eigenlijk bij elkaar, naast elkaar wonen. Dat ze elkaar kunnen steunen, dat ze elkaar kunnen helpen. En opnieuw weer op te bouwen, hun leven weer vorm te geven. Dat we een toekomst hebben. En want zijn sommige mensen die gewoon in dat gebied willen blijven wonen.
Ja.
En hoe mooi is het dat we dan dit kunnen realiseren met elkaar.
Dat is natuurlijk een grote visie weer even die 50 wonen. Maar ook dat hele beeld van een sociaal klimaat waar mensen elkaar helpen. Ja. Ja. Echt wel grappig dat ze dat zegt, dat noberschap, dat wij hier in Twente. Nou denk ik, volgens mij zijn er echt volkeren op de wereld die dat noberschap minstens zo goed kennen en ervaren als wij Twente, als wij Tukkers. Elkaar helpen, voor elkaar zijn in tijden van nood. Ik kan me voorstellen dat het in dat dorp ook wel aan de hand is. Uh-huh. Maar als je die visie hoort, en je vindt, het is toch wel een mooi plaatje. Gaan jullie nog door met deze actie? Zeggen we willen toch kijken of we nog een beetje richting die 50 woningen kunnen. Ik zie jullie een beetje glimlachen, kunnen komen.
Dat willen we. Dat is natuurlijk, het blijft een mooie droom. Dat willen we natuurlijk wel. Maar het is. Kijk, dat we afgelopen jaren niet veel in beeld waren, heeft ook te maken dat het erg ingewikkeld is. Hè? En ook wat je net zei van belangen of groepen, niemand uitsluiten, dat wilden we heel zorgvuldig doen. Mm-hmm. En dat hebben we naar ons eer en geweten ook heel zorgvuldig gedaan. Mm-hmm. Betekent wel dat we daar heel veel tijd en inspanning aan moeten geven. En dat willen we heel graag. Dat hebben we ook gedaan. We hebben heel hard hiervoor gewerkt. Maar we hebben iedereen daarbij nodig. En dan zie je gewoon dat de gemeenschap ook een beetje moe is. Hè, van alle moeilijke onderwerpen die er toch spelen in de wereld. Dus we willen het heel graag, al is het maar het geld verzamelen voor een vierde huis, dan
waarom
is
het
toch een huis voor een gezin.
Ja.
Ja.
En dat gun ik, dat gunnen we. Iedereen gunt het een ander.
Dus ik hoor je zeggen, wij gaan wel door. En we hopen dat we nog een vierde of een vijfde of weet ik het. Maar we zien wel hoe ver we daarmee komen. Maar het is ook wel een hoop werk.
Ja, het is een hoop werk. En in eerste instantie hadden we gehoopt, dat Twentse dorp was natuurlijk wel, dat we het in Twente wilden realiseren. En dat elke gemeente of grote bedrijven of organisaties hun huis zouden adopteren. En dan zie je gewoon dat die aandacht die is zo verschoven. Waardoor we dat gewoon heel erg moeilijk wordt.
Ja. Dus toch vind ik het ook wel een beetje wonderlijk, hè, dat die aandacht verschuift. Ik kan me voorstellen dat bij ons Nederlanders, zeg maar even. Maar dat die aandacht, er speelt zoveel op de wereld. En tegelijkertijd is dit natuurlijk een gebied in de wereld waar heel veel vrienden, kennissen, bekenden, familieleden van jullie heel direct bij betrokken zijn. Ja. Die zullen daar toch nog elke dag mee bezig zijn, kan ik me voorstellen. Of niet?
Ja, die zijn natuurlijk, want die mensen hebben ook direct contact met eigen familie.
Ja.
Ook mensen die hun eigen familie direct in nood hebben geholpen. Hè? Dus die aandacht verschuift bij de mensen niet, maar financieel wel. Hè? Het is niet haalbaar.
Nee, nee.
En we zouden natuurlijk graag nog, weet ik veel, tientallen huizen erbij willen hebben. Maar dat zit er dan gewoon niet in, als we zo zien. Maar goed, wat Anna zegt, vierde, vijfde, stel dat er mogelijkheden zijn. Mensen die willen doneren, prima.
Ja, dat snap ik.
Ja, start is er.
Ja, ja, nee, precies. Nou, de drie woningen die gaan binnenkort, die worden, zijn ze aan het bouwen? Ja. Of de, ik geloof dat ongeveer, dat zijn ze nu mee bezig?
Ze zijn nu mee bezig,
ja. En binnenkort sleutel overhandigd.
Ja.
Gaan jullie die kant nog op?
Ja, we gaan die kant op. We gaan deze week even kijken, even bellen van wanneer is het klaar. En dan gaan we er naartoe.
Mooie foto's maken.
Mooie foto's maken.
Daar zijn we de gemeenschap wel verschuldigd natuurlijk. Wij moeten natuurlijk alles verantwoorden wat we doen. Want het geld is niet van ons.
Het is niet van ons.
En,
nee.
We hebben de gemeenschap beloofd dat we dat zouden doen. Het geld goed besteden. En dat gaan we ook doen.
Het lijkt me ook een mooi moment. Ja. Het is toch de afronding van dit stuk project in ieder geval. Sleutels overhandigen. Ja. En mensen die een nieuwe start kunnen gaan maken. Ja. Nou, Semra Yalkenji en Anna Alcazar Robles, dank jullie dat jullie hier waren. Goede reis, foto's maken en naar ons toe sturen als je wil.
Zeker.
Beloofd?
Ja,
beloofd. Hoor. Ja, zeker.
Dank voor jullie komst.
Ja,
bedankt. 1.20 vandaag.
Ja, en terwijl wij naar een studiowissel toe gaan werken, moet ik nog één ding vermelden. Want wij hebben een klein foutje gemaakt. En dat zat hem bij ons in de intro eerst. En wij maken niet zo heel veel foutjes. Nou, maar we hebben aangekondigd dat FC Twente de voorbeschouwing vandaag meegaat. Die gaat morgen mee. Je kan wel om 6 uur in ieder geval online bij op onze socials. Maar eerder denk ik al wel een artikel online vinden met de voorbeschouwing op het duel Heerenveen-FC Twente. Dus neem dat even mee voor in de agenda. Inmiddels bij ons aangeschoven, Ben Siemerink. Ben, goedemiddag.
Ben, leuk dat je er bent.
Ja.
Ben, leuk dat je er bent.
Ja, nou, dat klinkt al, begint al goed.
Heb je Pasen overleefd, Ben?
Ja, ik heb het heel rustig aangedaan. Ik was wel op zaterdag even bij het Paashold Haan in Denenkamp.
Oké, ja.
Nou, dat gaat er wild aan toe. Maar voor de rest had ik een heel rustig
weekend. Maar is dat elk jaar traditie?
Ja, dat is elk jaar. We hadden daar een
item. Nee, maar voor jou ook elk jaar? Jij gaat
Nee, dat is echt voor de dorpers, zoals dat heet.
Ja.
Maar ik ben er wel eens geweest. Een vriend van mij die komt uit Denenkamp, dus die is er altijd. Dus ik ben wel eens met hem mee geweest. Het is wel bijzonder.
Hey, Ben, ik hoorde iets en dat is vast een bruggetje richting je column. Je hebt ooit, ik weet niet ooit, maar misschien wel lange tijd, dat weet ik het niet, maar theaterrecensies geschreven voor Dagblad Tubantia, volgens mij, klopt
dat? De Twentse Courant.
Voor de Twentse Courant. Kijk, er was toen de concurrent. Dat is inmiddels
het was zeker een concurrent. Ja. Ja.
Voor de Twente, dat klopt. Je hebt theaterrecensies geschreven.
Ja.
En daar ga je het over hebben, volgens mij.
Daar
onder
ga ik het
andere,
over hebben.
Daar put je uit.
Ja, zeker.
De column van de column. Ben Siemerink.
Dat was toch even schrikken vorige week. Theater Concordia in Enschede is met ingang van volgend jaar geen podium meer voor theatervoorstellingen. Is er dan helemaal niks meer heilig? Die schitterende bonbonnière, volgens velen de mooiste kleine theaterzaal van het land, was toch gemaakt voor theater? Ik moest denken aan een strove uit het van nostalgie druipende lied Het Dorp van Wim Zonneveld. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ja, mag ik? Ik bewaar onuitwisbare herinneringen aan Theater Concordia. Was er kind aan huis in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ik zat er wekelijks als theaterrecensent van de Twentse Courant. Soms zelfs 2 keer per week. Er was een revolutie gaande in de theaterwereld in die tijd. De gevestigde orde van het grote klassieke toneel werd met tomaten bekogeld. De jonge garde die het niet zo nauw nam met de geldende theaterwetten nam het over. Het was de tijd van vormingstheater, margietheater en hoe je het ook allemaal mocht noemen in die tijd. Concordia bood een podium aan al dat nieuws en moois. En ik zat erbij en keek ernaar. Vaak stonden er meer mensen op het podium dan dat er toeschouwers op de roodpluche stoelen in het knusse zaaltje zaten. Vaak ook gebeurden er dingen op het toneel die ik maar half of helemaal niet begreep. Maar waar ik dan toch een stukje over tikte op mijn oude trouwe Remington. In de vaste overtuiging dat ik met die paar andere uitverkorenen getuige was geweest van iets heel bijzonders. Waar de rest van Twente ook van moest weten. Ja, het waren opwindende tijden. En in Concordia, in Theater Concordia, zat je in het oog van de storm. Concordia bood in die tijd niet enkel een podium aan theatervernieuwers, maar was ook een broedplaats voor theatermakers. Een theaterwerkplaats. Het was de tijd van de grote amateurtheaterproducties. Projecten waarbij enthousiaste jonge amateurs uit de regio een voorstelling maakten onder begeleiding van een professionele regisseur. Zelf was ik midden jaren 80 ook nauw betrokken bij zo'n grote amateurproductie, het Twentse Paradijs. Een groots opgezet muziektheaterproject over de opkomst en neergang van de Twentse textielindustrie. Zo'n 40 jaar na dato word ik nog wel eens badend in het zweet wakker uit een nachtmerrie over een andere amateurproductie waar ik in verstrikt raakte. Daarvoor werd een excentrieke Griekse regisseur ingevlogen, Apostolos Panagopoulos. Die maakte een voorstelling, als je dat zo mag noemen, gebaseerd op een stuk van Elias Canetti. Dat ging over macht. Uitgangspunt bij dit project was dat werkelijkheid en theater voortdurend door elkaar liepen. Panagopoulos nam dat heel letterlijk. Iedereen die eraan meedeed, moest een contract ondertekenen. Ik ook, als theaterrecensent. Uiteindelijk ontaarde dit theaterexperiment in een niet na te vertellen chaos, waarbij de intriges achter de schermen langzaam maar zeker de overhand kregen. Het experiment kreeg een passend theatraal slot met de heimelijke aftocht van Panagopoulos, de aanstichter van dit bizarre machtsspel op het snijvlak van theater en waanzin. De vraag waar ik nu mee worstel: mag je de theaterfunctie ontnemen aan een theater waaraan dit soort herinneringen kleven? Natuurlijk, er liggen vast legitieme, rationele overwegingen ten grondslag aan dit besluit. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar toch, zoals Sonneveld al zong, het stemt me wat melancholiek. Ik denk niet dat het helpt, maar ik breng toch nog maar een irrationeel feitje in herinnering voor het behoud van Concordia als theaterpodium. Ooit trad Huub van der Lubbe erop met twee andere dichters. Ze hadden nog geen naam voor hun gelegenheidstrio, maar bewaarden zulke warme herinneringen aan de Bonbonnière in Enschede dat ze voortaan als Concordia door het leven gingen.
Ben Siemerink over het laboratorium Concordia, de Bonbonnière als laboratorium, dat was het.
Ja, die functie had het. Ja. En dat was heel bijzonder.
Ik heb het zelf ook nog meegemaakt. Ik heb daar voorstellingen gespeeld waarvan ik later ook nog dacht, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen geweest?
Ja,
heeft iedereen denk ik wel gehad.
Dat heeft nou bij jouw voorstellingen zeker, ja.
Nou, Ernstberg.
Ben Siemerink, ontzettend bedankt voor deze column. En dat was hem voor vandaag, volgens mij.
Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Dus zometeen hier op deze zender kun je genieten van 1Twente voetbaltijd. We zeggen veel plezier en tot morgen.
Tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben René Postma. Dordrecht is als eerste begonnen met het uitzetten van gevluchte derde landers. Het zijn er ongeveer 90. Ze hebben sinds vandaag geen recht meer op opvang in Nederland. Andere gemeenten wachten nog even op een brief.